het moment dat je je vrouw hoort huilen van het wc, zeg maar. Dan had ik gewoon kippenvel.
Mm.
Van het verdriet wat je daar toen hoorde in de gang, ver in de gang.
Ja.
Dat heeft mij denk ik het meeste gedaan.
Omdat een miskraam zo pijnlijk is, wordt er vaak niet over gesproken. Maar Frank en Marijke zijn er altijd open en eerlijk over geweest. Wat een voorbeeld. Hoe zij met hun verdriet zijn omgegaan. Hoe zij in contact zijn gebleven in de tijd dat ze zoveel verdriet hadden met God. Ik vind het echt een voorrecht dat ik deze podcast mag delen. Ik zou hem echt luisteren. En als je mensen in je omgeving hebt die misschien zelf een miskraam hebben gehad, stuur dit door. Want ik denk dat het echt heel troostend kan zijn en heel bemoedigend. Ik vond ze een echt voorbeeld. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien, zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Ik zit hier vandaag met Frank en Marijke. Heel erg welkom en fijn dat jullie de tijd willen nemen voor dit interview, jongens.
Ja, leuk.
Leuk, ik ben benieuwd. Ja.
We gaan het vandaag hebben over een pijnlijk onderwerp voor velen. Want we gaan het namelijk hebben over een miskraam. 1 op de 10 zwangerschappen eindigen in een miskraam. Heel veel mensen ervaren dit dus, maar ik denk dat er niet heel veel over wordt gesproken. En daarom vind ik het super bijzonder dat jullie een stukje van jullie hart met ons willen gaan delen. En wat inzichten daarover willen geven. Maar voordat we beginnen wil ik heel graag dat jullie wat meer over jezelf vertellen. En ik wil ook heel graag weten hoe jullie elkaar ontmoet hebben.
Nou, Marijke, brand los.
Nou, ik ben Marijke Meeske. Ik ben 34 jaar oud. Ik ben gelukkig getrouwd met Frank. We hebben samen een heel mooi zoontje, Joab. Ik ben werkzaam bij de politie, bij de recherche.
Ja.
En ik hou heel erg van sporten. Vooral kickboksen vind ik heel leuk. Ik hou ervan om cadeautjes te geven.
En te krijgen.
Ik hou van muziek. Dat zijn echt wel mijn... daar vind ik echt wel heel veel kracht in. En daar word ik heel gelukkig van.
Ja, nou ja.
En jij, Frank?
Ik ben Frank. Heel gelukkig getrouwd met Marijke. En ik werk ook bij de politie, bij de recherche. En daar hebben we elkaar ook ontmoet.
En hoe ging dat dan?
Ja, hoe lang? Dat is ook al een tijdje geleden natuurlijk.
Het is een echt soort cliché-koppel.
Ja, echt een heel cliché politiekoppel. Waar er heel veel van zijn, maar goed.
Ja.
Nee, we hebben elkaar 7 jaar geleden op de EO Jongerendag. Hebben we elkaar ontmoet.
Oh, echt?
Ja, met de politie. Je hebt zeg maar een politienetwerk met allemaal christelijke politiemensen.
Ja.
En elk jaar gaan we naar de EO Jongerendag toe om daar te staan met een soort van informatiestand, markt eigenlijk moet ik het zeggen.
Ja.
Om daar in contact te komen met jongeren die daarop afkomen, christelijke jongeren. En dan willen wij als christenen laten zien, als politie, van wat het werk inhoudt, wat je... Ja. Gewoon een soort voorlichting.
Ja, okay. Ook een soort werven eigenlijk van collega's.
Ja. We willen juist meer christenen bij de politie hebben.
Ah,
en,
wat goed.
Daar heb ik Marijke daar leren kennen.
Dan heb je er gewerfd voor de politie en voor jezelf.
Nou ja, eigenlijk wel, ja.
Dat kan je het ook zien, ja.
Ja, dat is het eerste contact geweest.
Ja.
Zo is dat eigenlijk.
Kun je ons meenemen naar de reis dat jullie zijn inmiddels dus getrouwd.
Ja.
Jullie kregen een kinderwens.
Ja.
Hoe is dat voor jullie gegaan?
Ja, nou eigenlijk is dat al... ik heb altijd al wel een kinderwens gehad. En Frank ook wel, van jongs af aan al eigenlijk wel.
Ja.
Maar goed, op een gegeven moment in de puberteit, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk als vrouw helemaal geen cyclus had.
Hmm.
Dat is heftig.
Ja, ja. Nou ja, ik vond het eerlijk gezegd wel makkelijk. Het scheelt een hoop gezeur, een hoop chocoladerepen aanschaffen. Maar ja, gezond is het natuurlijk niet. Want nee. ook dat heeft gewoon een reden waarom je een cyclus hebt. Dat is ook gewoon gezond voor je lichaam. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon naar de huisarts daarmee gegaan. Ik denk dat ik toen een jaar of 18 was.
Ja.
En die zei van ja, weet je, ga aan de pil. Dan krijg je hormonen binnen en dan krijg je vanzelf wel een cyclus. En dat klopte ook wel.
Okay.
Alleen ja, het is natuurlijk niet de natuurlijke manier. En zo ben ik een tijdje doorgegaan. Op een gegeven moment toen dacht ik, ja, waarom slik ik dit eigenlijk? Wil ik dit wel? En toen op een gegeven moment ben ik daar weer mee gestopt. En toen kwam ik er dus achter dat ik inderdaad weer geen cyclus had. En op het werk kwam ik toen een collega tegen en die vertelde mij over een aantal klachten waar ze last van had.
Ja.
En toen dacht ik, hey, dat is een heel herkenbaar verhaal.
Mm-hmm.
En zij had het over een syndroom, het PCO-syndroom heet dat. Ja. Er zijn best wel wat vrouwen die daar last van hebben.
Ja, ik ken het.
Alleen de een heeft het erger dan de ander. En het houdt eigenlijk in dat je heel veel kleine eitjes hebt rond je eierstokken, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat er nooit één eitje is die springt, dus de eisprong.
Oh,
dus er is nooit
het eentje
die.
Op.
Ja, dat zit er eigenlijk allemaal. Er is nooit eentje die groter wordt en dan uiteindelijk springt.
Oh.
Dus je hebt gewoon geen eisprong. En de een heeft dat, één keer in de drie maanden die dat syndroom heeft. En de ander die heeft het bijvoorbeeld nooit. En ik had het dus echt nooit.
Oh.
En toen ben ik weer naar de huisarts gegaan. En toen heb ik uiteindelijk. Moest hem wel een beetje overtuigen. Want. Nou ja, hij had een reden waarom hij dacht dat ik dat niet zou hebben. Maar toen ben ik dus naar het ziekenhuis gegaan. En die maakte een echo. En zeiden ze, ja, u heeft inderdaad dat PCO-syndroom. Mm. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. Want zolang u geen kinderwens heeft, maakt het niet heel veel uit. En kun je gewoon bijvoorbeeld de pil slikken of andere hormonen nemen om die cyclus op te wekken, zeg maar.
Maar uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk.
Was die kinderwens er wel?
Was die kinderwens er wel. En omdat ik natuurlijk al van tevoren wist dat het misschien moeilijk zou gaan.
Mm-hmm.
Ben ik dus met Frank, toen wij getrouwd waren, besloten wij gelijk eigenlijk daarmee naar het ziekenhuis te gaan. En gewoon te kijken van wat zijn de mogelijkheden. En normaal gesproken, hè, als je last hebt van vruchtbaarheidsproblemen, dan zegt het ziekenhuis, oké, je mag eerst een jaar gewoon zelf gaan proberen.
Ja.
En 80% wordt ook binnen het eerste jaar zwanger.
Mm-hmm.
En daarna gaan we kijken van wat de mogelijkheden zijn. Maar bij ons, omdat ze wisten dat ik dit al had, konden wij eigenlijk gelijk terecht.
Oh, maar dat is wel fijn.
Ja, dat was wel fijn.
Ja,
ja, alleen, het is kennelijk onvruchtbaarheid. Het is best wel iets wat veel voorkomt. En de wachtlijsten waren dus ook best wel lang. Waardoor je dus vaak één keer in de drie maanden terecht kon voor bijvoorbeeld een hormonenkuur.
Oh.
En dan dacht ik, ja, dan ben ik alweer drie maanden verder, snap je? Dus dat was best wel een... dat vond ik wel lastig, maar dat was wel fijn.
Nou ja, je was er vaak heel kort. Dan kreeg je een doosje pillen mee. Dan was het succes, meneer en mevrouw.
Ja.
Hier heeft u weer uw nodige kuur.
Ja.
En... we horen wel van u als het of niet lukt of wel lukt.
En dan pas mocht je weer terugkomen.
Ja, en dan had je weer. Maar we gingen er weer maanden overheen. Dus ja, we hadden één keer in de drie maanden een soort van APK.
Ja.
En dan stonden we vaak met een kwartier weer buiten met met een zakje nieuwe hormonen. En dan...
dat is wel heftig. Ja. Zo aan je lot word je overgeladen.
Ja, en je bent ook wel een nummertje, denk ik, dan in zo'n ziekenhuis.
En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd voor
jullie? Uiteindelijk ging dat best wel heel vlot. Want ik was uiteindelijk na ongeveer precies een jaar was ik zwanger.
Waarom lach jij?
Ja, ik zit echt te denken van precies een jaar. Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed.
Oh.
Meer. Maar dat klopt wel. Dat klopt denk ik wel. Dat we met een jaar ongeveer erachter kwamen dat Marijke dus in verwachting was.
Ja.
En toen waren jullie waarschijnlijk helemaal in de wolken.
Ja.
Ja, we waren helemaal happy de peppy.
Ja.
En ook omdat het eigenlijk heel snel was gegaan.
Mm-hmm.
Dus wij dachten van het valt allemaal wel mee eigenlijk.
Het was een beetje onverwachts kwam het eigenlijk. We hadden niet aanzien komen dat jij binnen dat jaar al zwanger zou zijn.
Nee. Jullie hadden rekening gehouden met...
De verhalen die je leest, moet je ook vooral niet doen. Vooral niet op internet gaan zoeken naar verhalen. Want je komt altijd op libellenforums uit of op glossyforums.
Ja.
Maar goed, En daar las je inderdaad van, ja, dat kan wel veel langer duren.
Ja, maar het is altijd, je leest altijd of de slechtste of de hele positieve verhalen. De gematigde verhalen, die lees je vaak niet.
Nee.
Dus we waren erg blij dat we met een jaar in verwachting was. Dat we in verwachting waren.
Alleen, we hebben het dus vandaag over een miskraam. Ja. Dit is dus uiteindelijk geëindigd in een miskraam.
Hoe lang is dat? Nou, dat was na 10 weken ongeveer. Ja. Dus dat, dan ben je al best wel... Kijk, de eerste 12 weken zijn natuurlijk altijd wel risicovol.
Ja.
Dus we zaten nog wel binnen die grens. Ik weet niet precies of je dat zo kan noemen. Maar ja, uiteindelijk toen was Frank naar een volleybal-event... En ik was thuis en ik zou die avond bij mijn ouders gaan eten. Mijn zus die zou me ophalen. Mm-hmm. En ik kreeg ineens een bloeding. En toen dacht ik al van, oh, dit is niet oké. Maar ik dacht nog, oké, dat gebeurt ook wel eens de eerste periode. Dus dat zou heel goed kunnen.
Ja.
En ik had ook zoiets van, weet je, God zorgt voor ons. En het bijzondere was ook dat ik een aantal jaar geleden, toen was ik best nog wel jong.
Mm-hmm.
En toen heb ik de Alpha-cursus gedaan. En toen heb ik voor het eerst ook, werd er van mij gebeden om gewoon gevuld te worden van de Heilige Geest.
Yeah. Ja.
En toen begon een vrouw over mij te profeteren van, je zult kinderen krijgen in Jezus' naam. En ik spreek elke onvruchtbaarheid spreek aan. En ik spreek echt een nageslacht over je uit. En allerlei van dat soort woorden, zeg maar. En, dat was heel bijzonder, want zij wist helemaal niks van mijn situatie. En ik was ook totaal niet bezig met zwanger worden.
Dat was nog voor onze tijd nog. Tenminste, voordat je mij ook
had. Uiteindelijk hield ik dat ook vast in mijn achterhoofd. Van, ik ben nu zwanger en God zorgt voor mij. En dat was heel bijzonder, want mijn moeder die wist niet dat ik zwanger was. En die had vlak daarvoor een droom gehad van een soort poppenwagen. En die was gewoon van overtuigd dat ik zwanger was van een meisje. En die wist ook helemaal niet dat ik zwanger was. Dus... Dat was allemaal heel bijzonder. Dus ik dacht, het komt gewoon goed. Weet je, dit gaat niet mis. En daar was ik echt heilig van overtuigd. En toen op een gegeven moment toen kwam mijn zus mij ophalen. En ik vertelde het aan haar. En die begon te huilen. En die zei van, weet je Marijke, kom laten we samen gaan bidden. En die had een beetje een gevoel van...
Er is iets.
Dit klopt
dit niet. Dit is niet goed.
En ik moet zeggen, de bloedingen werden ook steeds heviger. En toen dacht ik, Ik bel toch maar even het ziekenhuis.
Ja.
Nou ja, het is mij gebeld.
Ja, eerst heb ik Frank gebeld.
Kom maar naar huis toe. Want dit voelt niet goed. Dat was een beetje wat je mij vertelde toen.
Ja, en toen is Frank uiteindelijk naar huis gekomen. En ik ben toch wel naar mijn ouders gegaan. Toen hebben we nog met z'n allen gebeden. En echt leven uitgesproken. En het echt in Gods handen neergelegd. Op mijn ouders. En mijn broertje was erbij. En mijn zusje en mijn zwager.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat was heel mooi. We hebben echt heel erg toen Gods aanwezigheid ook ervaren.
Ja. Je voelde je gedragen. Ja. Zo klinkt het in ieder geval.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Dat was gewoon de eerste plek waar we echt naartoe vluchten, zeg maar. Dat was echt naar de Heer.
Mm.
Ja, want je weet het ook niet, hè. Je bent eindelijk in verwachting. Mm-hmm. En dan kom je in zo'n nieuwe rollercoaster terecht.
Ja.
En dan hoop je gewoon dat het goed komt.
Ja.
Dat was al, dat was beloofd. Hè? Ook de woorden die Marijke net al sprak. Alleen als je dan toch in zo'n situatie terechtkomt. Dat je dus bloedingen krijgt. Dat soort dingen. Dat je denkt van, waarom moet dat nu gebeuren? Wat is nou, wat is er aan de hand?
Nou ja, ik denk dat je hart en je hoofd en je leven maak je gereed. Ja. Voor dat kindje wat in je buik zit.
Ja, waar je al langer tijd mee bezig bent. Of op je hoofd. Of,
En toen was dus uiteindelijk het waarschijnlijk definitief dat het door het ziekenhuis... Moest je naar het ziekenhuis?
Ja, ik ben uiteindelijk er heel ziek van geweest ook.
Oh,
ik ben uiteindelijk ook opgenomen in het ziekenhuis. Dus ik heb daar ook 3 dagen geloof ik... Ik ben heel echt ontzettend ziek van geweest. En uiteindelijk wordt dat natuurlijk bevestigd ook door middel van een echo.
Mm-hmm.
En dan zie je gewoon dat het hartje niet meer klopt. Dat hadden we al wel bij een eerste echo zien kloppen.
Ja.
En dan kom je zo'n kamertje uit. En dan zie je daar allemaal zwangere vrouwen zitten die wachten op hun echo. Mm. Dat is best heel confronterend.
Ja.
En je vervolgafspraken die je al gemaakt hebt, die moet je dan afzeggen en zo. Ja. Het is gewoon heel apart.
Raar.
Dat je dan denkt van en dan wordt er gezegd van wacht maar tot je lichaam het zelf afstoot. En anders dan moet je terugkomen en dan... dan moet het misschien operatief weggehaald worden.
Gecurateerd worden. Wat heftig, jongens.
Ja. Ja, en vooral wat ik toen wel erg vond, of heftig vond, kan bereiken dan zijn dat je dus in een ruimte terechtkomt.
Ja.
Waar heel veel mensen allemaal zitten die hun eerste echo hebben, of al heel ver zijn.
Ja.
En je hebt mensen die daar dus uit hokjes komen, bij wie dus of net een miskraam heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden. Of, dat is best wel raar.
Ja.
En dan weet ik wel dat de ziekenhuizen zijn die dat wel hebben af, hè, die schuiven dat af.
Dat is wel beter.
Dit is het gedeelte waar het negatieve nieuws en waar het positief is.
Ja.
Maar dat was hier, dat vonden we allemaal heel
confronterend
van wow.
Ja,
tuurlijk. Ja. Doe het.
Dat raar, is echt helemaal.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En wat doet dat dan met je? Dan ben je kindje verloren. Wat doet het met jullie?
Ja. Ik denk dat het als vrouw wel echt heel anders is dan voor een man. Kijk, voor Frank was het natuurlijk ook wel heel heftig. Maar kijk, als vrouw, je hebt ook heel veel hormonen in je lichaam.
Ja.
En natuurlijk de eerste weken enorm. Dan ben je enorm aan het veranderen. Er gebeurt van alles met je lichaam.
Ja. Sorry, man.
Ja. En als vrouw gebeurt het in jouw lichaam. En als man heb je er verder... Ja, tuurlijk. Ik weet wel dat het echt de eerste keer was dat ik Frank ook echt zag huilen. Maar dat was meer om het feit dat hij het zo erg vond. Mm. Dat ik er zoveel verdriet van had.
Ja.
En dat ik uiteindelijk ook het vruchtje op de toilet verloor. En dan, ik spoelde dat door. Het is gewoon heel... Dat je denkt van, dit was gewoon...
Leven.
Ja, dit was
intentie.
Ja, dat was... ik denk dat dat wel het moment was dat Frank het ook echt wel... Maar meer het verdriet wat hij dan bij mij zag... Het meeste raakte.
Ik zeg wel eens van het moment dat je vrouw hoort huilen van het wc, zeg maar... Dat had ik dan gewoon kippenvel.
Mm.
Van het verdriet wat je daar toen hoorde in de gang, ver in de gang.
Ja.
Dat heeft mij denk ik het meeste gedaan.
Ja.
Weet je, iets waar je niks mee kan. Want
je kan, hij kon mij niet helpen.
Nee. En al die hormonen die jij wel had en ik niet had.
Ja.
Gelukkig maar. Maar dat was wel een...
Dat was een heel heftig moment.
Ja.
Ik schiet er ook vol van. Ja. Weet je, het is gewoon... Ja. Ik heb twee kindjes, dus ik kan me zo goed voorstellen hoe het is om dat kindje te verliezen.
Ja.
Weet je? En het heeft gewoon... De volle potentie om dat.
Ja, je snapt
en het was
dat
jouw
niet.
Kind. Ja. Jullie kind.
Ja.
En dat je denkt, heer.
Waarom? U heeft het gemaakt voor ons en dan gebeurt dit.
Waarom zou hij ons eerst laten zien dat een hartje klopt? En waarom zou dat een week later...
Ja.
Wat is dan... Goed, sommige dingen die snap je gewoon niet.
Nee.
En dat hoef je misschien niet te snappen.
Nee.
Maar dat is af en toe wel confronterend.
Ja. En heb je dat dan wat je nu zegt? Hoe ben je daar uitgekomen? Ben je met die vraag naar God gegaan?
Ja.
Ben je
ook
boos geworden?
Ja, ik was ook wel boos. Van, waarom, dat is nou, wat is hier nou
het nut van?
Het nut van om leven te tonen en leven weg te nemen. Wat is dan, dat snap je niet.
Nee, ik geloof niet zozeer dat God het echt wegneemt. Maar hij had het wel tegen kunnen gaan.
Ja.
Want hij heeft het gemaakt, dus... Ja. Dus dat begreep ik ook niet. Maar ik weet wel dat wij in alles altijd gewoon hebben uitgehuild bij de Heer. En weet je, ook gewoon... Weet je, je kan wel vragen van waarom overkomt ons dit, maar waarom overkomt het ons niet en een ander wel? Ja, je krijgt geen antwoord op die vragen.
Nee.
En ik geloof ook wel dat je... Ja, weet je, dat God zo... ver boven onze gedachten staat. En weet je, die gaat veel verder dan dat wij kunnen beseffen. En een heleboel dingen van God zijn ook gewoon een mysterie.
Mm-hmm.
En gelukkig maar, want als we alles zouden weten, dan, dan zou het hier denk ik niet goed aflopen op aarde. Maar weet je, ik denk dat je niet moet afvragen waarom dingen gebeuren, maar dat je Jezus gewoon moet hebben als antwoord op je vragen. Gewoon Jezus is het antwoord.
Hmm.
Maar hoe doe je dat praktisch? Want dat klinkt natuurlijk heel mooi en het is helemaal waar.
Ja.
Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
Ja, ik geloof dus dat... weet je, het antwoord op de vraag krijg je niet.
Nee.
En natuurlijk is het heel moeilijk en mag je die vraag ook bij God neerleggen. En je mag boos zijn, je mag huilen, maar het antwoord krijg je niet. En ik denk als je echt Jezus ziet als het antwoord op al je vragen, dat je het ook gewoon mag loslaten. Dus dat je gewoon kan zeggen van Heer, weet je, ik geef het terug aan u.
Mm-hmm.
En ik weet dat u altijd het beste met ons voor hebt. En onze trouwtekst is ook Jeremia 29 vers 11. Weet je, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik beloof jullie een hoopvolle toekomst. En weet je, daar hield ik me echt heel erg aan vast.
Mm.
Dat ik dacht... Weet je, God is altijd goed. En waarom dit gebeurt, ik weet het niet, maar hij is altijd goed. En weet je, daarbij hadden wij dan ook nog Die woorden ontvangen, dat ik kinderen mocht ontvangen. Dus ik wist ook dat dat heel...
Die belofte stond vast.
Ja.
En of dat nu zou gebeuren of op een later tijdstip.
Ja, dus daar konden wij ons echt heel erg aan vasthouden. En ja. Weet je, ook de Bijbel staat ook vol met verhalen van onvruchtbare vrouwen... Ja. Die uiteindelijk toch van God een kind mochten ontvangen. Of meerdere. En dat was wel iets waar ik me echt heel erg aan vast heb gehouden.
Mooi. Dat je dat dus dat eigenlijk een soort als reddingsboei vast kon houden.
Dat stond vast. Alleen wanneer en hoe en op welk moment, dat wisten we niet.
Nee, en op dat moment, weet je, is het echt wel heel zwaar. En ga je echt wel, ik was echt heel verdrietig.
Ja, aardig tijd last van gehad.
Ja.
En weet je, het is een soort van ver van je bed show, hè? Je hoort het
normaal,
wel eens om je heen van mensen die het, of stellen bij wie het voorkomt.
Mm-hmm.
En denk je, ja, goed, maar ons overkomt dat niet.
Nee.
Dat is dat je denkt, van, dat is goed, dat ons... Totdat je zelf in zo'n situatie terechtkomt.
Mm.
En dan merk je opeens ook dat heel veel andere mensen om je heen het ook hebben meegemaakt. Maar dat er niet, wat je al eerder zei, dat er een soort taboe op rust.
Ja.
Dat er gewoon niet over gesproken wordt.
En waarom denk je dan? Waarom denk je dat dat taboe
is? Ja, ik denk gewoon dat het ook een heel gevoelig onderwerp is. Het is zo pijnlijk.
Ja.
En kijk, weet je, wij zijn altijd heel open geweest. En ook over het feit dat wij moeite hadden om zwanger te worden. Dat hebben we ook met heel veel vrienden om ons heen gedeeld. Ja. En we hebben altijd gevraagd, willen jullie voor ons bidden?
Iedereen wist het eigenlijk wel.
Ja, van ons vriendenkring.
Het is een orde schaamte geweest. Het is altijd zoiets van, dat is nou eenmaal zo.
En, ja.
Ja.
Het is feit.
Ja.
En moeten we mee dealen.
Ja, dat geldt ook voor die miskraam.
Ja.
Van waarom zouden we dat dan, want
niet
sommigen wisten al dat het een rijke verwachting was. Waarom zouden we dan niet delen dat het dan niet... lukt of dat het dan niet is gelukt of dat er dan een miskraam heeft plaatsgevonden.
Ja. Wat voor dingen heeft het jullie opgeleverd door zo open te zijn? Want ik denk dat er wel voordelen aan zitten.
Nou, ik kwam er dus achter. Ik zat op een vrouwenbijbelstudiegroep.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk heel veel vrouwen van die kring, wat ik nooit had geweten, die ik al heel wat jaren kende ook, die hadden dat ook meegemaakt. En ik kwam er dus achter van, ik ben echt niet de enige die dit... er waren zelfs vrouwen bij die wel iets van 7 keer of zo een miskraam hadden gehad.
Zo.
Ja, en toen dacht ik van, wow, weet je, je maakt het niet alleen mee, zeg maar. Het gebeurt best wel veel, jammer genoeg.
Maar dat is denk ik de kracht van dat delen. Daarom vroeg ik er ook naar. Want als je inderdaad dat dus heel erg besloten... Ik ben overspannen geweest. Toen heb ik heel lang mijn mond gehouden en gezegd... Ja, het gaat wel goed.
Ja.
En toen zei ik achteraf... Waarom was niemand er voor me? En dat ik dacht... Ja, maar ik communiceerde het niet.
Ja.
En dan kan je je niet laten helpen. Nee. Dan kan je je niet laten troosten. Nee.
Klopt. Ja.
Dus dat is wel, weet je... Ja, het is wel heel kwetsbaar. Ja. Maar het is wel dat je dus eigenlijk toestaat... Dat mensen dus met je meeleven.
Ja. En ook voor je kunnen bidden. Dat is altijd heel belangrijk. Dat je toch door alles heen de vrede van God mag ervaren.
Ja.
Hmm. Ja.
Hmm. Wat heeft het dus met jullie geloof gemaakt? Wat heeft het met je geloof gedaan?
Ja,
ik denk echt dat het ons juist veel dichter naar God heeft toegetrokken.
Ja?
Klinkt heel gek, maar...
Ja, ondanks de vragen die we natuurlijk al hadden. Of de vragen van, dat zei je net ook al van, waarom is het dan gebeurd?
Ja.
Wat is nou een nut hiervan? Ik denk dat we juist wel in die momenten juist wel God zijn gaan zoeken.
Ja, en ook God sprak ook echt tot ons. Hè? Dus wij hadden op een gegeven moment... Mijn moeder die had natuurlijk altijd beeld gehad van die poppenwagen. Nou ja, wij wisten natuurlijk niet of het een meisje of een jongetje was.
Nee.
Maar wij hebben toen ook dat boek van het jongetje die in de hemel was gelezen.
Oh, die ken ik niet.
Dat is een heel bijzonder verhaal van een jongetje die zeg maar een soort doodservaring heeft gehad.
Ja.
En die was een jaar of 4, geloof ik. En die begon op een gegeven moment, is eigenlijk weer een soort van tot leven gekomen. Maar die begon echt dingen tegen zijn ouders te vertellen van wat hij had meegemaakt in de hemel.
Oh,
en uiteindelijk vertelde hij dus, zei hij dus ook tegen zijn moeder van ik heb mijn zusje ontmoet. En terwijl die ouders hadden dus ook tijdens de zwangerschap een kindje verloren. Een meisje. En die hebben dat kind van 4 natuurlijk nooit verteld dat gebeurd was. En hij wist er heel veel over te vertellen. Dus het was echt een enorme moediging dat ik dacht van God heeft dit leven gemaakt.
Ik krijg kippenvel.
Ja, maar dit kind is nu gewoon bij God.
Ja.
En toen gingen we op een gegeven moment naar een kerk in Amsterdam. En er hing een heel groot schilderij. Het was net gebeurd ook, die miskraam.
Ja.
Voor in de kerk. En er stond een leeuw op afgebeeld.
Mm.
En een meisje die zeg maar, met blond haar. Je zag het gezicht niet. Maar die was die manen van die leeuw
aan het aaien. Ja. En ik werd daar zo enorm door geraakt, dat ik echt dacht van, dit is ons kind. En vervolgens, even verderop in de dienst, werd er dus ook nog gebeden, hè, hoe, als je het over toeval hebt. Hè,
ja, de logica
van God.
Ja.
Ja, dat werd ook nog gebeden voor mensen die ja, de moeite hadden met zwanger worden. En of, nou ja, weet je, daar werd specifiek voor gebeden, die dienst. En dat waren weer allemaal zoveel bevestigingen. En toen dacht ik van, ja, ik op de een of andere manier ben ik ervan overtuigd dat het een meisje was en dat hij bij God is.
Ja.
En dat we die ook terug gaan zien straks.
Ja. Wauw.
Ja.
Maar dat is wel, ja, dat is wel eigenlijk, denk ik, eigenlijk het meest optimale, denk ik, hoe je met zo'n nare situatie om kan gaan, denk ik.
Ja, ik weet ook niet of wij,
ja.
Of wij zonder God dit hadden doorstaan, zeg maar. Of,
als stel?
Nou, laat ik anders zeggen. Ik zou, hebben we ook genoeg collega's die hetzelfde hebben meegemaakt, maar die God niet kennen. Denk van, hoe zouden zij dat dan hebben verwerkt?
Ja, je hebt dan niet echt een... Weet je, wij leven natuurlijk uiteindelijk voor de eeuwigheid. Mm. En je weet ook dat dit leven maar een heel klein stukje is van een gigantisch grote eeuwigheid.
Ja.
En dat je daar ook, hoe of wat, hoe dat zou zijn, weet ik niet. Maar ik geloof er wel in dat je daar ook mensen tegenkomt die je verloren hebt.
Mm, ja.
En,
in ieder geval, ik geloof dat ook. Ja. Ja. Ja.
Ik ook wel.
Ja.
Ja. Maar in ieder geval ook dus voor het ongeboren kind. Want God heeft dat leven gemaakt. En ik geloof niet dat leven gewoon verdwijnt of zo als je zwangerschap stopt. En ik denk dat dat zoveel hoop geeft.
Ja.
Ja, dat geeft zoveel kracht. Ja.
Nu zijn we alweer aan het eind gekomen van het eerste deel van ons gesprek met Frank en Marijke. Het voelt een beetje gek om zo'n knip te zetten in zo'n pijnlijk onderwerp. Maar je houdt het vervolg dus van me te goed. Die staat erop over 2 weken. Wil je meer informatie over mij of de podcast? Check dan snel mijn Instagram podcastbloei of mijn website podcastbloei.nl. Wil je anderen ook kennis laten maken met Bloei? Stuur dit audiobericht dan door.